Aan een donkere sterrenhemel zijn er heel wat schatten te ontdekken. Sommige zijn opvallend. Voor andere moet je al wat verder en dieper gaan zoeken. Je kan ook niet altijd alle hemelobjecten zien. Sommige vertonen zich enkel in de zomer, andere alleen in de winter. Veel mensen kennen het steelpannetje, een deel van het sterrenbeeld Grote Beer. De zeven sterren zijn vrij helder en dus meestal ook goed herkenbaar aan onze door stadslichten overspoelde hemel. De Big Dipper, of de Große Wagen, zoals ze genoemd worden bij onze buren, is vaak een eerste herkenningspunt voor een zoektocht aan het uitspansel. De voorste twee sterren kregen de welluidende namen Dubé en Merak. Ze vormen een gids om de Poolster terug te vinden. En deze Poolster kan ons dan weer de weg wijzen naar het noordpunt aan de horizon. Zoals je kan zien, is Polaris zeker niet de helderste of meest opvallende ster. Ze staat heel toevallig dicht bij het verlengde van de aardas aan de hemelpool. Hierdoor geeft ze ook de breedte ligging op aarde weer. Afhankelijk van je plaats op het noordelijk halfrond, kan je haar nu eens hoog aan de hemel vinden en dan weer op een lagere hoogte. Aan de hand van de Brugse sterrenhemel kunnen we vaststellen dat we op zowat 51 graden noorderbreedte leven. Via de vijf andere sterren komen we langs de opvallende Arcturus in het sterrenbeeld Boötis terecht bij Spica, in het sterrenbeeld Maagd. En ten westen hiervan vinden we het sterrenbeeld Leeuw. Op de grens van Maagd en Leeuw bevindt zich een grote groep van verre sterrenstelsels, die de Coma Virgo cluster wordt genoemd. Het meest opvallende lid van deze groep werd in 1781 ontdekt door Charles Messier en ingeschreven als 87ste lid van zijn befaamde catalogus. Messier 87 is een enorm elliptisch stelsel dat mogelijk een diameter heeft van 500.000 lichtjaar. 5 keer groter dan ons eigen melkwegstelsel. Het sterrenstelsel vuurt uit zijn centrum een enorm stroomgeladen deeltjes af. Men heeft ook ontdekt dat het een groot aantal bolhopen bevat. Sterrengroepen die een hoge leeftijd hebben. Dat betekent dat ze ontstaan zijn terwijl het sterrenstelsel vorm kreeg. Gigantische gaswolken storten ineen onder hun eigen zwaartekracht en fragmenteerden tot grote groepen sterren, die we nu kennen als bolvormige sterrenhopen. Een dergelijke bolhoop, maar dan in onze eigen sterrenfamilie, in de richting van het sterrenbeeld Hercules, heeft ook een plaatsje op de Messier-lijst gekregen. Messier 13 is in de late lente en in de zomer te ontwaren als een klein wazig vlekje, als je weet waar je moet zoeken. Trucjes zoals daar straks, om Arcturus en Spica te vinden, worden in de astronomie vaak toegepast. Een heel eind ten oosten van Arcturus kunnen we de heldere Vega onderscheiden. Wanneer we de weg tussen die twee sterren in drie stukken verdelen, komen we al vrij dicht in de buurt van M13. Rond ons melkwegstelsel zijn zowat 150 bolvormige sterrenhopen gekend. Op het noordelijk halfrond is Messier 13 zo helder dat we het object zelfs met het blote oog kunnen zien. Met een krachtige telescoop vertoont de sterrenhoop haar werkelijke pracht. We keren nog even terug naar Vega. Deze heldere ster maakt deel uit van de kleine zomerconstellatie de Lier. Samen met Deneb in de Zwaan en Altair in de Arend vormt Vega in de Lier de zogenaamde zomerdriehoek. In het sterrenbeeld Lier noteerde Charles Messier weer een neveltje dat hinderlijk was voor zijn werk. Op de verbindingslijn tussen de twee onderste sterren kan je met een telescoop een wazig vlekje ontwaren. Met de instrumenten uit de tijd van Messier zagen dergelijke objecten eruit als kleine planeetschijfjes. En ze werden dan ook planetaire nevels genoemd. De naam is behouden, maar tegenwoordig weten we dat die neveltjes niets met planeten te maken hebben. Het zijn de overblijfselen van sterren met een massa zoals die van onze zon. In haar eindfase blaast zo'n ster langzaam haar buitenste lagen op, terwijl de kern inkrimpt tot een ontzettend hete witte dwerg. Door die hoge temperatuur zendt ze erg energierijke ultravioletstraling uit, die de uitdijende buitenlagen in schitterende kleuren doet opgloeien. Na enkele miljoenen jaren verdwijnen de kleurige buitenlagen langzaam in de ruimte en rest de witte dwerg enkel nog het lot van langzaam af te koelen tot een donkere sintel. De ringnevel in de Lier is een van de fraaiste voorbeelden van de laatste fasen van een ster als de zon. Over enkele miljarden jaren zal onze zon op een vergelijkbare manier aan haar einde komen. We verschuiven onze aandacht naar de zuidelijke horizon. We zien de oranje-rode Antares in het sterrenbeeld Schorpioen verschijnen. Antares dankt haar naam aan haar opvallende gelijkenis met de rode planeet Mars. De Romeinse oorlogsgod heeft in het Grieks immers de naam Ares. De rode kleur van Antares verraadt dat de ster zich opmaakt om over enkele miljoenen jaren een uiterlijk te vertonen dat vergelijkbaar zal zijn met de ringnevel. Net ten oosten van de Schorpioen zien we een opvallende figuur die dikwijls aangeduid wordt als de theepot. Met een beetje fantasie kan je inderdaad het deksel, het handvat en de tuit van een theepot onderscheiden. Het is eigenlijk een onderdeel van het sterrenbeeld Boogschutter. Hier bevindt zich een van de vele stervormingsgebieden aan de hemel. Een klein deeltje van de nevel werd in detail gefotografeerd door de Hubble-ruimtetelescoop. Dit gebied vertoont een langgerekte jet die uitgestoten wordt door een jonge ster, diep in de wolk. Deze jets zijn de uitlaatgassen van een ster in wording. De straling van de centrale ster in de nevel maakt de jet zichtbaar. Rechts ervan zien we nog een vingervormig uitsteeksel. In de top ervan bevindt zich een wolkgas die een voldoende hoge dichtheid heeft om de krachtige sterrenwind te weerstaan. Maar de Trifidnevel is meer dan een kraamkamer. Het is een ongewone combinatie van een open sterrenhoop, een rode emissienevel, een blauwe reflectienevel en een donkere nevel. De drie stofwolken waaraan de nevel haar naam dankt. De kleurrijke verschijning maakt het object een felbegeerde trofee voor vele amateurastronomen. Iets hoger boven de horizon vinden we in het sterrenbeeld Slang een volgend voorbeeld van de geboorte van sterren. De Arendnevel bevat een groot aantal sterren in wording. In de toppen van de vingervormige structuren ontstaan nieuwe sterren, doordat grote hoeveelheden stof en gas samentrekken onder invloed van hun eigen gravitatie. Wanneer de druk en de temperatuur voldoende hoog opgelopen zijn, komt het proces van kernfusie op gang. De energie die hierbij opgewekt wordt, doet de wolk oplichten. Een nieuwe ster is geboren. Messier 16 heeft zijn faam te danken aan de prachtige beelden die de Hubble-ruimtetelescoop van dit gebied gemaakt heeft. De zogenaamde zuilen van de schepping zien er inderdaad erg indrukwekkend uit. Wat later op het jaar, wanneer de dagen al merkbaar beginnen korten, treffen we hoog aan de hemel het grote vierkant van het sterrenbeeld Pegasus aan. Wanneer we de diagonaal verlengen naar het oosten, belanden we in de buurt van een langwerpig vlekje. Probeer er eens net naast te kijken. Plots zie je het neveltje veel duidelijker. We noemen dit perifeer waarnemen. Het is een methode die door amateurastronomen vaak toegepast wordt. Dit vlekje mag dan wel een nietig lichtje zijn. In werkelijkheid gaat het hier over een enorme verzameling van sterren. Het Andromeda-stelsel bevat naar schatting 300 miljard sterren. Het is een van de meest nabije buren van ons melkwegstelsel. maar bevindt zich toch nog op een afstand van 2,6 miljoen lichtjaar. Het licht dat je oog binnenvalt, is dus ginds vertrokken toen de aarde bevolkt werd door de Australopithecus. Ook de wintersterrenhemel toont ons een aantal pareltjes. We kunnen enkele heldere sterren ontwaren die vanaf de aarde gezien toevallig een zeshoek vormen. Castor in de Tweelingen, Capella in de Voerman, Aldebaran in de Stier, Rigel in Orion, Sirius in de Grote Hond en Procyon in de Kleine Hond. We keren nog even terug naar Orion, de Jager. Ten zuiden van de drie gordelsterren kan je met het blote oog een pluizig vlekje vinden. Messier 42. Een blik door een telescoop toont ons een kleurrijke nevel. Ook de Orionnevel is weer een geboorteplaats van sterren in verschillende stadia van ontwikkeling. De trapeziumsterren in het centrum zijn al het verst gevorderd. Met hun krachtige straling hebben ze de nevel van binnenuit al voor een groot stuk uitgehold. In de Stier bevindt zich een nevelvlekje dat Charles Messier als eerste in zijn lijst geplaatst heeft. De Krapnevel is het overblijfsel van een ster die volgens Chinese kronieken in 1054 ontploft is in een krachtige supernova-explosie. Dit is het uiteindelijke lot van sterren die veel meer massa dan de zon bevatten. In het midden van deze uitdijende wolk verstopt zich een supersnel roterend sterrenlijk. Maar waarom deed Messier al die moeite om meer dan 100 nevelvlekjes in zijn beroemde catalogus te noteren? Wel, eigenlijk vond hij dat maar vervelende dingen. Hij hield zich vooral bezig met het zoeken naar kometen. Om te voorkomen dat hij afgeleid zou worden door neveltjes die eruit zien als verre kometen, stelde hij een lijst samen met enkele van de mooiste hemelwonderen. Voor we ons verder verdiepen in kleurrijke hemelwolken en nieuwe of stervende sterren, volgen we even zo'n komeet op weg naar onze zon. Wanneer de aarde achteraf door de komeetbaan reist, kunnen we getuige zijn van een meteorenstorm.